Goedenavond, dames en heren. Welkom deze commissievergadering. Hoe heet het? Algemene Zaken, Financiën en Economische Zaken, zie ik. We hebben een bericht van afmelding van de heer Jaktoemoer, van meneer Hakvoort en meneer De Lange, die wat later komt. De heer Buchner heeft zich afgemeld en mevrouw Zimmerman komt ook wat later. Aan tafel is ook aangeschoven de heer Soentjens. Formeel mag dat niet, want dan moet je beëdigd zijn, enzovoort, enzovoort. Maar in de presidiumvergadering is kennelijk gezegd, want het is raar dat hij er wel een keer gezeten heeft en nu zou moeten weigeren. Maar ik heb al begrepen dat na de verkiezingen strakker de hand wordt gehouden aan dit soort uitvluchten. Betekent wel dat u bij het besloten gedeelte in ieder geval niet aanwezig kunt zijn, ook dat u niet beëdigd bent. De volgende mededeling is dat er een brief van de provincie is over de mate van toezicht, de toezichtsvorm. Het is repressief toezicht geworden, wat ook al 10 jaar is, met wat hobbels. Maar uiteindelijk zijn we nog nooit in het repressieve toezicht terechtgekomen. Dus dat is mooi nieuws en staat in het systeem. Dan de agenda. Iemand opmerkingen over de agenda? Niet. De vaststelling van de lijst van conclusies en afspraken van de vorige vergadering. Nou, dat was de moeite van het vermelden niet waard dat mevrouw Zimmerman later kwam. Welkom. Gaat u zitten. De lijst van conclusies en afspraken van de vorige vergadering. Iemand daarover? Meneer Spronk.
Ja, ik lees tot mijn bijzondere verbazing dat ik een lezing heb gegeven over... dat ik een presentatie heb gegeven over het Nationale Ombudsman... Ik zou het graag willen, maar ik was het niet.
Ja, dat is verkeerd dan. Maar desalniettemin, ik zou het laten staan. Voor de geschiedschrijving. Maar dat wordt gewijzigd, meneer Spronk. Iemand anders nog over de bestuurlijke toezegging, actuele moties? Niemand. Dan gaan we naar agenda punt 1. Oh nee, ik heb nog één mededeling. We hebben vorige week hebben we een... expert meeting gehad over de rekenkamer, de lokale rekenkamer en de inrichting daarvan. Na de tijd nog even met meneer Van Liesdonk, onze controller, over gehad van hoe steken we dat nou in. We kunnen proberen dat voor de verkiezingen nog handen en voeten te geven, maar we hebben eigenlijk afgesproken, er moet nog veel meer gebeuren, namelijk al dan niet instellen van de auditcommissie en dat soort zaken allemaal. Laten we die eensgezindheid in de controlefunctie in ieder geval bespreken van wat er dan allemaal moet gebeuren. En laten we dat als een soort notitie neerleggen voor de volgende raad, kan en klaar, zodat die een weloverwogen keuze kunnen maken. En ik heb afgesproken dat we samen met de heer Kanter-Kremers en de heer Van Liesdonk gaan voorbereiden. Als iedereen zich daarin kan vinden in die werkwijze, dan kunnen we in ieder geval stappen zetten zonder dat we veel dingen nu heel snel moeten doen. Dan agenda punt 1, stand van zaken, jaarstukken 2017 en de boordletter, de jongen van de accountant, boordletter. Wij zijn de board, dat u dat weet. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Gaat u gaan, meneer Wenting.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voor u ligt de boordletter. Dat is inderdaad een heel chic woord voor een samenvatting van de managementletter, wat dan weer Engels is voor een bestuursbrief. Dat is het product van onze interimcontrole. Die voeren we in het najaar van het kalenderjaar voeren we dat uit. En dat is eigenlijk de voorbode, de eerste stap in het jaarrekeningcontroleproces. We bekijken daar de processen zoals die binnen de gemeente lopen, voor zover die financiële implicaties hebben. Er zijn natuurlijk 100.000 verschillende procesjes binnen een gemeente te identificeren. Wij beperken ons tot de processen die financiële implicaties hebben. En wat wij doen is, we brengen in beeld hoe het proces georganiseerd is. En we kijken daarbij naar de interne beheersingsmaatregelen die de gemeente zelf heeft ingericht. Kort gezegd komt het er dan op neer dat hoe beter een proces ingericht is, hoe beter de gemeente in controle is in zo'n proces, hoe minder waarnemingen wij doen bij de uiteindelijke jaarrekeningcontrole, waar dus de uitwassen zijn en de cijfers van dat proces langskomen. Als we dan even kijken naar het beeld wat we dit jaar hebben aangetroffen, dan constateren we dat de gemeente, naast dat ze een aantal adviezen opgepakt hebben en ook afgewikkeld hebben, die we vorig jaar hebben gemaakt, eigenlijk dit jaar een belangrijke stap heeft gemaakt. Namelijk, ze is begonnen met een herijkingsproces van de totale interne beheersing en de wijze waarop die is ingericht. Dus het is op dit moment niet enkel het oppakken van adviezen zoals die in het verleden zijn geweest en op het moment dat er in processen dingen meteen geregeld moeten worden. Dat gebeurt ook voor de onderdelen waar prioriteitsstelling voor is. Maar daarnaast wordt er kritisch gekeken naar hoe willen we nou in de toekomst vanuit de gemeente Oude IJsselstreek omgaan met de interne beheersing. We hebben elkaar in december daar ook over gesproken. Toen hebben we ook een presentatie samen met meneer Papti daarover gehouden. Van nou, welke stappen zien wij daar nou in en welke blik hebben wij daar nou in om daar in de toekomst handen en voeten aan te geven. Daar past ook de interne beheersing omtrent het sociaal domein past daarin. Ook daarin zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Het is belangrijk om daar ook afwegingen en keuzes in te maken. Het is goed voor de gemeente om daar ook een visie op te hebben, om dingen met elkaar af te stemmen van waar willen we wel de accenten leggen en waar willen we die niet neerleggen en waar willen we wel extra effort in stoppen en waar zeggen we vinden we dat niet wenselijk. Nou, dat zijn de zaken zoals we die in de afgelopen periode hebben gezien. In de board letter is daar ook een samenvatting van opgenomen.
Kort en krachtig. En nu bent u aan de beurt. Vragen over de board letter. Zeg maar een ander woord voor management letter. En dat was al een vreemd woord. Iemand? Niet? Meneer Kolenbrander.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, het is allemaal keurig opgenoemd wat er kan verbeteren. En zeg maar, met name de interne beheersingen en ook automatisering is wel eens genoemd als onderdeel om alles te kunnen handelen. Is het toch wel belangrijk dat die ook op orde is. En ja, welk pijl heeft dat bereikt? Die automatisering is dat is nog steeds onvoldoende. En wanneer is ook eigenlijk een beetje de vraag van wanneer is die wel op orde of voldoende op orde dat er eigenlijk alle gegevens uit kunt halen, ook voor het sociaal domein hebben we ook wel eens gehoord van zouden we nog graag wat meer gegevens kunnen hebben en dat vind ik eigenlijk wel belangrijk en verder in het stuk hebben we ook wel gelezen dat eigenlijk de accountants die komen een paar keer in het jaar aanschuiven, maar misschien is het beter om dat ook vaker te doen, eigenlijk maandelijks te doen, dan kan de organisatie daar misschien ook wat beter op inspelen. Voorzitter.
Dank u wel, meneer Kolenbrander. Niemand meer? Meneer Kanter-Kremers.
Ik had een verhelderingsvraagje voor de heer Kolenbrander. Van wat bedoelt hij nou precies met van dat de accountant iedere maand komt aanschuiven? Was me niet helemaal wat daar nou de strekking voor was.
Nou, de accountant die krijgt steeds meer de functie als sperringpater en begeleider, en dat zien we overal, van dat ze wat niet jaarlijks in controle doen, maar vaker contact hebben en vaker even aanschuiven en elkaar even bijpraten. Dat werkt beter dan enkele keren per jaar aanschuiven.
Volgens mij wordt u een klein beetje op uw wenken bediend met zo'n auditcommissie, want dat is de roep van een accountant op, van kunnen we die niet inrichten zodat we op een adequate manier met elkaar kunnen communiceren. Dus volgens mij komt dat goed. Niemand meer? Ik weet niet of er echt een vraag aan de grondslag lag, maar u mag nog een poging doen om iets van een antwoord te dichten. Hoeft niet.
Over de automatisering misschien, dat het daar nog een korte toelichting over geeft. Ik denk dat er in uw vraag twee aspecten van belang zijn. Enerzijds het laatste stukje wat u zei van kunnen we nou de gegevens uit de automatisering halen die we nodig hebben. Ja, daarvoor ben je als gemeente natuurlijk ook voor een deel afhankelijk van de leverancier van de software. En In de gemeentemarkt is het wel zo dat het aantal leveranciers wat die specifieke software levert, is niet zo heel groot. Dus daar ben je wel een beetje aan gebonden. Maar u bent natuurlijk niet de enige die vragen stelt. De meeste gemeenten die willen informatie uit de systemen halen. Dus daar moeten nog slagen in gemaakt worden. Maar daar ben je dus ook als gemeente afhankelijk van wat een leverancier levert. Het andere onderdeel, en dat is eigenlijk specifiek waar wij naar kijken, is hoe zit het nou met de beheersomgeving van de automatisering? Dus hoe gaat de gemeente om met het wijzigingsbeleid van de software? Hè? Wordt alles getest voordat het ook live gaat? Hoe gaat de gemeente om met wachtwoordbeleid? Hoe gaat de gemeente om met rechten toekennen in het systeem? Dat zijn ook allemaal zaken waar wij naar kijken. Een deel daarvan is voor de gemeente Oude IJsselstreek buiten de deur gezet in de samenwerking met de gemeente Doetinchem. Hè? Een deel van het netwerk draait bij de gemeente Doetinchem. Maar wat wij dan noemen het applicatiebeheer, dus het beheer van de verschillende pakketten die gebruikt worden, dat wordt weer hier gedaan. Nou, daar zitten allemaal nog eisen aan die wij daar ook aan stellen en daarover rapporteren wij dan ook terug. Beantwoord dat uw vraag?
Dank u wel.
Dank u wel.
Meneer Winting. Niemand meer naar aanleiding hiervan? Mevrouw Elstak.
Ja, naar aanleiding van uw opmerking de privacy, et cetera. Het risico van datalekken, als dat over twee verschillende locaties. Dat staat hier niet beschreven. Wel de fraude, maar niet de datalek. Is dat onderbouwd of is daar naar gekeken?
Meneer Wendik.
Nou, dat maakt geen expliciet onderdeel uit van onze controleopdracht.
Nou, dat is jammer.
Ja, meneer.
Heel kort eventjes daarover. De informatieveiligheid die wordt op een andere manier geaudit. Dus er zijn aparte audits voor en daar wordt dus ook apart over gerapporteerd. Dus er wordt wel degelijk naar gekeken, wordt wel degelijk beoordeeld, maar niet in het kader van de accountscontrole.
Oké, dank u wel.
Niemand meer, dan sluiten we dit punt 8 af. Ik weet niet wat we daarover moeten besluiten. Voor kennisgeven aannemen, denk ik. En dan zijn we bij agenda punt 2, de opzet van het sociaal domein. En daarvoor hebben we een korte presentatie. Ik weet niet of u al wist dat het een korte moest zijn, maar maximaal 10 minuten. Door de heer Popti. Hij is werkzaam in de interne controle. Gaat u gang.
Oké, dank u wel, voorzitter. Dan weet ik alleen even niet hoe ik deze op de schermen krijg en of dat u hem ook al heeft. Dat doet de regie. Ik ga het wel van de 10 minuten afnemen, hè? Ja, daar is die. Even aanhaken ook op de boordletter die we net hadden en de accountscontrole van vorig jaar. Hebben we gezegd dat we later wat nader ingaan op een aantal beheersingsmaatregelen, interne beheersingsplan. We willen nu toch wel wat verder inzoomen op het sociaal domein, omdat dat een van de belangrijkste onderwerpen is waar we vorig jaar nog in ieder geval nog wat stappen in te maken hadden. En dat ook de reden was dat we toen geen goedkeurende verklaring kregen. Ik wil even meenemen wat nou precies het probleem is en waar het in zat. Maar eigenlijk heel simpel, waarom kon de accountant het vorig jaar niet goedkeuren? Er waren meer onzekerheden op dat gebied, zowel de zorg en natura als de BGB's, als de tolerantie waar de accountant mee controleert. En dan komt hier tot een ander oordeel dan een goedkeuring bij de jaarrekening. Het is ook niet zo dat wij de enige zijn. Het speelt heel breed in Nederland. Vorig jaar, in het eerste jaar na de decentralisatie, is de helft van de gemeente. Waar het in ieder geval was vorig jaar ook nog steeds 20%. In deze regio ook nog steeds de helft van de gemeente. Die nog steeds meer onzekerheden heeft dan de tolerantie van de accountant. Het is wel zo dat we daar dit jaar dus extra werk van gaan maken. De insteek is voor dit jaar ook dat we wel kunnen komen tot een goedkeurende verklaring. We willen er wel een aantal randvoorwaarden aan verbinden. We willen die maatregelen treffen die we deels al zelf doen in een proces. Dat is geen extra maatregel. U herinnert misschien nog het verhaal van de brugwachter van december. We willen slim gebruik maken van onze werkzaamheden. Niet zomaar extra dingen doen. We willen ook onze zorgaanbieders, maar ook onze cliënten niet extra belasten als het niet nodig is. We denken dat dat ook kan. Het gaat misschien wat verder de diepte in, maar dan krijgt u zelf ook een beeld van waar zit het probleem nou precies in binnen het sociaal domein. Het zijn echt twee verschillende onderwerpen, zorg en natura en de PGB's. Ik heb wel wat plaatjes ervoor gemaakt, wordt het misschien wat duidelijker. Het is een ingewikkeld onderwerp, er is ook geen simpel antwoord op mogelijk. Maar als u vragen heeft, kunt u het uiteraard stellen. Ik probeer het zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Hoe werkt nou eigenlijk dat proces? De gemeente, helemaal bovenin, die geeft een indicatie af aan de inwoner. Vervolgens geeft de gemeente ook een opdracht aan een zorgaanbieder. Die levert zorg aan de inwoner en de gemeente krijgt daarvoor een declaratie. Zo zit eigenlijk in hoofdlijnen een proces en dan komen die kosten van de declaraties in de jaarrekening terecht. Waar zit nou het probleem voor ons, maar ook voor de accountant? Hoe weten we nou dat de zorg die geleverd is overeenkomt met de declaraties die we gehad hebben? We staan er niet naast. Het is niet zo dat als we als gemeente een computer bestellen of een bureau, dat we die ook zelf ontvangen en zelf kunnen zien, de factuur klopt, dit bureau hebben we ontvangen. Het zit op afstand bij de gemeente. Het is voor ons lastig en voor de accountant al helemaal om dan te weten of het wel klopt. Er is ook geen eenduidige of hele simpele oplossing om dat te toetsen. We hebben een aantal verschillende onderdelen die allemaal bijdragen aan dat er wel voldoende zekerheid is. Ik heb hier even aangegeven wat we zouden kunnen doen in theorie, wat we vorig jaar al deden en wat we dit jaar nog extra willen gaan doen aan maatregelen. Een van de eerste, dat deden we vorig jaar al, doen we dit jaar ook weer, dat we accountscontrole laten uitvoeren, of dat doen de zorgaanbieders eigenlijk zelf, bij hun eigen omzet en hun eigen productie. Hun accountant gaat daar langs, bekijkt de boeken en die zegt of het goed is of niet. We hebben daar wel een grens in opgenomen, dat is een kleine aanbieder met noem maar 10.000 euro. Dat zal de accountant wel beamen, maar dan wordt het te duur om de accountscontrole op uit te voeren. Dus niet alle aanbieders raken we daarmee. Dus met de controles die daar gebeuren, het is een oranje-geel vinkje. We krijgen een deelzekerheid, maar nog niet volledig over alles. Wat we wel extra doen dit jaar ten opzichte van vorig jaar, wij vragen onze aanbieders een accountsverklaring boven een bepaalde grens. Maar er zijn ook aanbieders die in onze gemeente en onze regio redelijk klein zijn, maar die misschien wel landelijk heel groot zijn. Dan gebeurt er wel landelijke controle bij die aanbieder. Dat soort informatie willen we dit jaar ook actief opvragen en gebruiken. Het is voor de aanbieder geen extra werk, voor ons naar hooguit een telefoontje. Maar het kan ons wel helpen om wat meer aan te tonen aan de accountant dat het wel klopt. Een ander aspect waar we naar kijken is we hebben veel contacten met de inwoners, wat we daar doen. Klanttevredenheidsonderzoeken doen we al elk jaar. Dat zegt ook iets over, als mensen geen zorg krijgen, zullen ze melden bij de gemeente, de klachten indienen of andere signalen die we krijgen uit de media. Pikken we allemaal dingen uit op. En we gaan ook bij heel veel cliënten elk jaar langs al voor een herindicatie. En dan kijken we ook al, is de zorg wel geleverd, klopt het wel, voldoet het wel, past het bij de situatie? Dat zijn dingen die we al in het normale proces doen. Omdat we dat al doen, hebben we ook gezegd van dan is het raar als we dan specifiek ten opzichte of voor de accountscontrole nog een keer de cliënten extra gaan vragen om nog weer extra informatie. Dus daarvan hebben we ook gezegd, we denken dat het niet nodig is en willen dat ook niet doen. Dat we denken dat met die andere maatregelen we voldoende betrouwbare informatie hebben voor ons en voor de accountant. Maar dat ook, levert geen absolute zekerheid op. Dus dit ook is een geel vinkje. Niet alles is daarmee gedekt. Een ander aspect speelt voor de WMO-zorg. Betalen mensen een eigen bijdrage via het CRK voor. Nou, als mensen een eigen bijdrage betalen voor iets, dan zullen ze eerder geneigd zijn als ze niks geleverd krijgen aan zorg, daar ook melding van te maken. Wij beschikken ook over die cijfers, niet op persoonsniveau, maar wel aan hoeveel zorg dan geleverd is op bepaalde onderwerpen. Die willen we ook afstemmen met de declaraties die wij hebben ontvangen met de zorggebied. En dat ook geeft weer wat extra zekerheid. En als laatste, is nog een allerlaatste aspect. Een aantal aanbieders die sturen declaraties in, wij beoordelen dat. En bij een deel van de aanbieders zeggen van we zijn het er beide over eens, de aanbieder en de gemeente, dat dit de omzet is en dit de zorgkosten die geleverd zijn. Zet een streep onder, schud elkaar de hand en we rekenen het ook definitief af. Dat geeft voor de accountant weer wat meer comfort dat het, als wij het erover eens zijn, dat het inderdaad ook klopt. Maar ook dat aspect op zich, als enige, geeft weer niet voldoende zekerheid, maar wel genoeg. Al die gele vinkjes samen, dus het is niet één onderdeel dat alle zekerheid geeft, maar wel al die onderdelen samen, die geven voldoende zekerheid dat de zorg klopt met de declaraties die gestuurd zijn en ook voor de accountant. Nou, dit is een aspect, maar dit is even de opzet van de controle. Natuurlijk moeten we kijken wat we wel binnenkrijgen aan accountsverklaringen, wat we wel kunnen gebruiken en niet. De opzet hebben we afgestemd met de accountant, maar uiteraard de uitkomsten moet hij ook nog beoordelen. Maar in ieder geval qua insteek hoe we het dit jaar willen doen en dat we dan ook voldoende kunnen doen om, nou, om de goedkeurende verklaring daarop te krijgen, denken we wel dat dit de juiste insteek is en ook voldoende. Dan de andere voor de PGB's, dat is nog wat ingewikkelder.
Meneer de voorzitter, mag ik een vraag stellen?
Ja, ik wilde eigenlijk even de presentatie afmaken, want anders duurt het heel lang, volgens mij. Ga er verder, meneer.
Oké, als u hem vasthoudt, dan... De PGB's, dat is eigenlijk net een ander proces, nog ingewikkelder voor de gemeente. We geven weer een indicatie af bij een cliënt. Die geeft alleen hier zelf de opdracht aan een zorgaanbieder. Zorgaanbieder levert de zorg en stuurt de declaratie ook naar de cliënt. Dus dat gaat helemaal buiten het zicht van de gemeente om. Wat de gemeente wel doet, wij geven dat informatie over budgetten per cliënt door aan de SVB. En de cliënt stuurt de declaraties naar de SVB en de gemeente krijgt vervolgens een overzicht van de SVB van de totale kosten. Het is net wat anders dan bij de zorg en natura. Hier is eigenlijk weer dezelfde vraag. Hoe weten we nu dat de kosten die we via de SVB binnen hebben gekregen overeenkomt met de zorg die geleverd is? Dat speelt nog verder buiten het zichtveld van de gemeente af. En nog een ander aspect is, een deel van de controles in het proces gebeuren bij de SVB. En hoe weten we nou of ze die gedaan hebben en dat die van een goed niveau zijn geweest? Vooral dat laatste was vorig jaar een probleem. U heeft alles in het nieuws wel gehoord over de SVB en de PGB's. Toen is besloten vanuit de Rijksoverheid dat de SVB een aantal controles, in ieder geval de eerste 10 maanden, niet uitvoerde. Dat hebben ze ook niet gedaan. En dat was dus dat onderdeel. Dat de steun op de controle van de SVB konden we vorig jaar niet. Voor dit jaar is ook nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk wel, maar het is nog niet helemaal zeker. Ik weet niet of dat accountant al laatste informatie heeft of het wel of niet zou kunnen. Die ook niet. We zijn nog even in de afwachting daarvan. Maar als we kijken naar de informatie die we hebben, denken we dat het kunnen. En dat betekent ook een deel van de controles die daar gedaan worden, wij niet nog een keer hoeven te doen. We blijven nog steeds met die andere. Hoe weten we nou dat die kosten overeenkomt met de zorg die geleverd is? Maar ook hier weer een aantal aspecten die we kunnen doen, wat we gaan doen en wat we vorig jaar ook al deden. Eigenlijk dezelfde aspecten als bij de zorg en natura. We zitten al heel vaak om tafel met de cliënten. Ook signalen pakken we daarbij, als er misstanden zouden zijn. Klanttevredenheidsonderzoeken, ook hier. Dat op zich, net als bij de zorg en natura, op zichzelf niet voldoende, maar doen nog meer. Ook hier maken we een afstemming met het CAK. Dat geeft ook weer een stukje zekerheid. Wat we niet doen, wat we zouden kunnen doen theoretisch, maar dat is wel een heel zwaar middel om bij aanbieders langs te gaan. Dat gaat wel heel ver. Het laatste wat we wel doen, we maken allerlei analyses op de cijfers die we krijgen van de SVB, afstemmingen ook. Dat geeft ook een deel zekerheid. Eigenlijk die dingen samen geven ook weer voldoende zekerheid voor ons en ook richting de accountant dat de zorg die geleverd is overeenkomt met de declaraties die gestuurd zijn. Het is iets simplistischer zo weergegeven als het in werkelijkheid is, maar dan krijgt u in ieder geval een idee waar het probleem zit en wat we dit jaar ook aan doen. Ik denk ook dat we de juiste dingen doen. Voor de SVB en voor de PGB's dit verhaal, we wachten nog op een laatste notitie van de beroepsgroep van de accountants. Die is nog onder handen, ik weet niet of die er inmiddels is, ik heb hem nog niet gezien. Het kan zijn dat er nog accenten in terechtkomen en dan zullen die ook afstemmen met de accountant. We moeten even op wachten wat daarin staat, dan zullen we het verder uitwerken en ook verder afstemmen met de accountant dat we de juiste dingen doen. Dat is even in een nutshell eigenlijk wat we dit jaar van plan zijn te doen en waarom we denken ook dat het voldoende is.
Heel erg bedankt. Ik denk dat de vragenronde wel op de plek kan. Okay. Hoef je niet voor te blijven staan volgens mij. Wie mag ik? Meneer Soentjes.
Nou, dank u wel. Mag ik uit uw voordracht afleiden dat op dit moment er geen controle plaatsvindt op de vraag is de handeling verricht of niet die gedeclareerd wordt? Is dat een feit?
Komen er nog meer vragen? Of
ja.
Dan stel ze eerst allemaal maar, dat is
nou,
anders.
Zo niet. Waarom dan niet gekozen voor een systeem waarbij per verrichting een soort urenbriefje wordt ingevuld door de zorgvrager. En zonder dat urenbriefje vindt in het geval van ZIN Zorg in Natura geen uitbetaling plaats aan de zorgaanbieder. En bij een PGB, als dat niet verantwoord kan worden aan de hand van die urenbriefjes, moet een deel van het PGB worden terugbetaald. Nou, dat zijn de twee subvragen, zeker uw opmerking daarbij. Eerst is de echte vraag van hoe wordt het uitgevoerd, of begrijp ik, hè, in negatief geformuleerd, dat het nu niet wordt gecontroleerd.
Dank u wel. Nog meer vragen in die sferen? Niet? Ja, maak maar even een rondje. Dan kan de heer Popti ook één verhaal maken en beantwoorden.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ja, eigenlijk ligt dit in dezelfde sfeer als bij D66. Ik kan me voorstellen dat wanneer er een pallet papier op het gemeentehuis afgeleverd wordt, dan kunnen de dozen geteld worden. En dan kan afgetekend worden, de pakbonfactuur klopt. Maar bij zorg ligt dat natuurlijk anders. Hoe zijn er methodes om te meten of de zorg die geleverd moet worden, ook daadwerkelijk geleverd wordt? Dat is een vraag waar ik op dit moment een beetje mee worstel.
Dank u wel. Schrijft u ze op? Of, ja, er komt er nog meer, hoor. Meneer Kolenbrand.
Ja, meneer zegt, de controle wat dit jaar komt tijdig in orde. Maar komt die ook voor jullie met de jaarrekening in orde of niet?
Dank u wel. Niemand meer? Meneer Van Amerongen. Daarbij.
Ik had wel één vraagje, want over de controle over de zorg die verleend wordt. Wordt er ook gekeken of de zorg wel verleend wordt door bevoegde zorgverleners? Ik heb in mijn werk meegemaakt dat er later werd teruggekomen door een gemeente. Kijken jullie daar ook naar?
Dank u wel. Ga ik aan.
Ja, dan ga ik even in volgorde van de vraagsteller af. Uw eerste vraag, ik denk de opmerking is iets te kort op de bocht. Hè, dat u gaf aan, vindt er geen controle plaats op zorg die geleverd wordt? Of hoe gebeurt dat? Wat kunnen we daarmee doen? Wat plaatsvindt, we komen bij heel veel cliënten komen elk jaar langs. Kijken we ook voor herindicaties hè, of nieuwe zorg nodig is voor de komende periode. Dan wordt altijd al gekeken, gevraagd aan de cliënt wat voor zorg is geleverd, bent u tevreden daarmee? Dat is één aspect dat aan de orde komt. Een ander aspect, we proberen ook zoveel mogelijk met cliënten afspraken te maken en doelen te maken. Je kan, als je daarnaar kijkt, je kan op verschillende manieren vaststellen of iets gedaan is. Of je kan kijken naar om maar zo te zeggen, alle input die geleverd is, alle uren die gemaakt zijn. Of je kan kijken uiteindelijk naar de resultaten die bereikt zijn. Als iemand helemaal geen voortgang boekt, als een probleem zou zijn en je denkt dat iemand daarin kan groeien met bepaalde klachten. En je ziet helemaal geen voortgang, is dat wel een indicatie dat er misschien iets misgaat in de zorglevering. Of niet de juiste zorg of helemaal geen zorg geleverd is. Ik denk dat dat meer zegt dan dat je precies gaat kijken, ja die zorg, al die uren zijn geleverd. Op papier zal het best wel kloppen. Dat is een aspect dat gebeurt. Wat daarnaast gebeurt, dan splits ik het even in Zorg en Natura en de PGB's. Bij Zorg en Natura, bij de grote en de belangrijke aanbieders, en dat is echt het overgrote deel, vindt ook controle plaats bij de zorgaanbieder zelf, door hun eigen accountant. Die stelt al vast dat de registraties in orde zijn, dat het in functiescheiding tot stand is gekomen, dat de juiste mensen daar de zorg hebben geleverd. Dus ook aan die kant vindt wel degelijk een controle plaats. Het is alleen wel de afweging die we maken als gemeente ook, en ik denk dat het goed is. Wil je alles controleren? Of inderdaad van neem je genoegen met nou, in het kader van de jaarrekening ook een redelijke mate van zekerheid dat het goed is. Je kan niet elk uur dat geleverd is aan zorg één op één controleren. Dat gaat te ver. Als we dat zouden doen, dan spreken we wel een enorme toename van administratieve lasten. Het is juist de taak, en dat zijn die verschillende onderdelen, alle aspecten, dat we een goede mix maken van bepaalde controles die we uitvoeren.
Ik moet daar toch één kleine...
Meneer Soetjes, ja? Via de voorzitter graag.
Oh, meneer de voorzitter. Ja, ik moet het nog even leren. Mij valt op, en ik schrik daar een beetje van, dat er dus alleen maar incidenteel op signaalbasis een soort van controle plaatsvindt en de controle aan de zorgaanbieders gedeeltelijk wordt toeverlaten, terwijl er geen goedkeuring kan worden gegeven van de jaarrekening en daar een verband ligt. De administratieve lasten, die snap ik, absoluut. En dat juicht niemand toe, daar zit niemand op te wachten. Maar als je kijkt naar de grote zorgkantoren, dus voordat deze taken bij de gemeente werden neergelegd, daar ging geen cent de deur uit naar een zorgaanbieder, zonder dat die dat ook werkelijk per uur vooraf en achteraf met correctie werd verantwoord. Dan lag een heel systeem klaar. Ik hoor bij de SP zeggen, ja, dan hebben we dadelijk hele palletsvormen vol met controle, met urenbriefjes. Maar dat hoeft natuurlijk niet. We zitten in een digitaal tijdperk en het kan natuurlijk simpel. Het is gewoon een conditio sine qua non. Jij krijgt geen cent als er niet eerst op knopje B wordt gedrukt. Nou, en dat is de controle. Hoe simpel kan het leven zijn?
Meneer Poepli.
Dank u wel, voorzitter. Nou, probeer ik daar even op in te gaan, inderdaad, wat u zegt en wat de implicaties daarvan ook zouden zijn. Kijk, wij krijgen alle declaraties. Op uurbasis, bij de meeste zorgaanbieders, krijgt de gemeente binnen. Dat wordt ook wel degelijk beoordeeld aan de hand van, klopt het met het contract, klopt het met de indicatie die is afgegeven. Alleen op dat moment, dat je elke factuur binnenkrijgt, kan je moeilijk bij elke factuur de cliënt bellen of de zorg geleverd is zoals op de factuur staat. Dat zou echt te ver gaan. Dus daarom kiezen we voor een wat andere methode, die heel gebruikelijk is, ook wel bij zorgkantoren. Door juist achteraf te kijken naar wat er allemaal verantwoord is, wat aan zorg geleverd is. Bij zorgaanbieders zelf. En het is ook niet zo dat het incidenteel gebeurt, alleen maar op basis van signalen. Dat is wel in de presentatie die ik net gaf. Zijn een van de methodes die we gebruiken om te kijken of er eventuele misstanden zouden zijn. Maar wat daarnaast gebeurt, elke factuur wordt gecontroleerd, afgesloten met contract en met indicatie. We kijken wat daar binnen past, dat er niet een verkeerd tarief is gedeclareerd of meer uren dan we afgesproken hadden. Of ander soort zorg, dat gebeurt allemaal. We kijken alleen voor de levering van de zorg, want daar gaat het hier met name om, juist naar andere maatregelen. Om de administratieve lasten niet enorm te laten oplopen. Dus we kijken naar de zorgaanbieder, de accountants die daar langskomen. We hebben die signalen die we hebben. En we gaan wel degelijk bij de meeste cliënten, komen we jaarlijks over de vloer en wordt er ook aandacht aan besteed. Daarnaast hebben we cliënttevredenheidsonderzoeken, waar mensen ook aangeven, werd er tevreden over de zorg, is de juiste zorg geleverd. Dus al die aspecten samen, die geven voldoende zekerheid over dat het klopt.
Goed.
Echte allerlaatste vraag. Kunt u mij aangeven in hoeveel procent van de gevallen u met zekerheid kunt zeggen dat de gedeclareerde zorg ook geleverd is? U gaat over de cijfers, dus ik mag u die vraag stellen.
Meneer Poepti.
Ja, voorzitter. Ja, u mag me die vraag stellen, maar ik kan daar geen antwoord op geven. Sowieso weet ik de cijfers überhaupt niet zo uit mijn hoofd. Ik wil best kijken of we dat op een of andere manier zouden kunnen doen. Maar ik kan daar nu zo geen antwoord op geven.
Ik moet wel even kijken of we op elke vraag ook achteraf antwoord moeten geven. Als het heel erg noodzakelijk is, dan moeten we daarover weten.
Ik heb daar wel een opmerking over. Het zijn geoormerkte gelden, het zijn overheidsgelden, het zijn gemeenschapsgelden. En ze moeten worden verantwoord. Daar vindt een accountantscontrole op plaats. We hebben een accountant, we hebben controle, extern en intern. En als die accountant en die controller niet kunnen zeggen met 10% verschil in nauwkeurigheid hoeveel procent gedekt is en gecontroleerd kan worden en niet, dan doen wij het verkeerd. Dan krijgen we ook geen controle. Goeie goedkeuring.
Nou, volgens mij is het, even samenvatten, dit was het probleem dat we hadden 2 jaar. En er is nu in samenwerking met de accountant gekeken naar hoe zouden we dat hiaat op kunnen lossen. En daar is nu net die presentatie voor gegeven. Als we die checks doen, dan kan daar in ieder geval de accountant een stuk verder mee. De beoordeling of dat voldoende is, dat doet de accountant. Maar we zijn in ieder geval, en dat is de bedoeling ook van dit agendapunt, bijgepraat over wat de organisatie nu gaat doen om in ieder geval te proberen een goedkeurende accountantsverklaring te krijgen op het sociaal domein. En daar moeten we het volgens mij nu bij laten, want dat was ook de opzet van dit agendapunt en jullie inspanningen om te kijken van hoe kunnen we dat nou in samenspraak met de accountant op een goede manier doen. Komen we op het volgende agendapunt trouwens nog op terug volgens mij. Hebt u de andere vragen nog paraat?
Nou, het is het dubbele aantal inmiddels geworden. Dus als nog één laatste reactie, voorzitter, op wat u aangaf. Uiteraard kunt u straks zien, heeft de accountant ook in zijn rapport wel geschreven, met welke tolerantie hij controleert, met welke zekerheid, met welke nauwkeurigheid. Dus als dat uw vraag is, dan kan u daar gewoon antwoord op geven. Maar volgens mij bedoelde u net wat anders.
U gaf aan inderdaad, wat zijn de methodieken, welke middelen zijn er? Wat ik net heb gepresenteerd, dat is eigenlijk de gangbare methodiek voor de manier waarop de zorg hier hebben ingericht in gemeenten en ook in heel Nederland. Als het gaat om sociaal domein binnen gemeenteland. Dit is gebaseerd op een handreiking die tot stand is gekomen, samen met de VNG, met accountskantoren, met ik meen zelfs dat er in die gemeenten zitten daar sowieso in. Ik geloof zelfs ook zorgkantoren, maar dat weet ik niet helemaal zeker. In ieder geval de partijen die hiermee bezig zijn in het veld, die hebben daar ook over nagedacht. En dat zijn de elementen die zij ook adviseren om te doen om de controle uit te voeren. En om voldoende zekerheid te krijgen bij de cijfers.
Oké.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dat begrijp ik. En ik gaf net als metafoor die pallet met briefpapier die geleverd wordt op het gemeentekantoor. Dat is concreet te controleren. Zoveel dozen staan op de factuur, zoveel dozen zijn geleverd. Dus dat klopt. In de zorg ligt het anders. Hè? Je hebt te maken met mensen die ziek zijn. Je hebt mensen, vaak ook nog met mensen te maken die bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg krijgen. Er worden een aantal uren geleverd op de factuur van de zorgverlener. Hoe kunnen wij controleren dat het aantal uren dat gefactureerd is, de zorg dus die gefactureerd is, ook daadwerkelijk geleverd is? Want volgens mij is dat met een klanttevredenheidsonderzoek niet te meten.
Meneer Poepti.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dat alleen niet, klopt. Daarom zijn een aantal andere aspecten, wat ik net al belichtte, wat wij doen. Een eerste is dat wij geven zelf een indicatie, we geven zelf een opdracht aan een zorgaanbieder om bijvoorbeeld 5 uur huishoudelijke hulp bij iemand thuis te leveren. Als er dan in één keer 10 uur geleverd wordt, dan onderscheppen we dat wel en dan zien we, hey, daar klopt iets niet. We krijgen vervolgens een factuur van 5 euro, of voor die 5 uur die geleverd is. Op dat moment specifiek, hè, gaan we niet de cliënt bellen of daar langs om inderdaad te zien, oh, die persoon is daar 5 uur in de week geweest. Wat we wel doen, zijn een aantal van die andere aspecten. We laten controle bij de zorgaanbieder uitvoeren. Die accountant checkt of dat klopt. Cliëntenvredenheidsonderzoek pakken we vooral als een extra middel om signalen te krijgen. Om het horen van cliënten, klopt het eigenlijk wel wat er geleverd is? Als er heel rare dingen uit zouden komen, ja, dan is dat een aanleiding voor ons, hij houdt het niet op. Niet alleen een signaal, maar dan zouden we extra actie ondernemen. Of zien, hé, er gaat iets mis, we moeten extra controle op doen. Maar zolang dat er niet is, is er niet direct een aanleiding om extra dingen te doen. Een laatste controle, wat we vooral op dat aspect doen, wat ik net ook al aangaf. We maken ook een verband met het CRK, met eigen bijdrage. Als mensen een eigen bijdrage betalen voor zorg, in dit geval dan voor de meneer die bijvoorbeeld 5 uur in de week huishoudelijke hulp geleverd krijgt. Wordt het ook doorgegeven aan het CRK en mensen betalen daar een eigen bijdrage voor. Nou, zo als iemand geen zorg geleverd krijgt, hè, of voor minder uren dan waarvoor hij eigenlijk zelf betaalt, dan rekenen we erop dat wij dat wel via de zorgaanbieder of rechtstreeks horen. Dus dat zijn extra signalen. Dus er is niet één methodiek die perfect werkt. Dat is het lastige inderdaad, want het gaat om iets anders dan een computer leveren of een bureaustoel. Maar het zijn allerlei aspecten en nogmaals ook wat in het land gebruikelijk is, wat ook geadviseerd wordt, die samen voldoende zekerheid geven dat die 5 uur klopt.
Lijkt mij voldoende. Daar was nog een vraag. En meneer Kolenbrander.
Meneer Kolenbrander, maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik uw vraag even erbij ingeschoten is.
Dat was mij ook. Daarom wees ik ook eerst naar de ander. Meneer Kolenbrander.
Nou, wij willen graag altijd in jullie de jaarrekening vaststellen. Ja. De laatste jaren was dat het probleem om de gegevens op tijd bij elkaar te krijgen. En gaat het nou in dit systeem nou wel lukken om alles te handelen, zeg maar?
Klopt, toen we begonnen over juli wist ik het inderdaad weer. Ik kan u niks garanderen, maar de insteek is wel met alle dingen die we hebben afgesproken, ook met zorgaanbieders, dat we informatie tijdig krijgen. Het punt is wel zo. Ik zag net ook in de presentatie, we zijn wel afhankelijk van meerdere externe partijen. De SVB, het CRK, van de zorgaanbieders. We hebben alle informatie misschien nog van cliënten, wat nog verwerkt moet worden. Het is niet onmogelijk dat we het allemaal op tijd binnen hebben. Ik durf niet helemaal met zekerheid te zeggen, daar zijn we echt van afhankelijk. De insteek is wel dat we gewoon netjes op tijd de jaarrekening hebben. Niet zoals vorig jaar, net de laatste week, voor die tijd alles rond is, maar dat het bij tijd is. We hebben het toevallig vandaag nog over gehad. We denken dat we daartoe wel in staat kunnen zijn. Maar nogmaals, het hangt ook af waar we tegenaan lopen bij de uitvoering van de controles. Of we de informatie van zorgaanbieders meteen binnen hebben. Zij moet ook hun accountant naar laten kijken, daar gaat tijd overheen. Maar de afspraken die gemaakt zijn, die houden daar wel rekening mee.
Oké, duidelijk. Laatste vraag van de heer Van Amerongen over of het wel de goede aanbieders zijn.
Ja, wat gebeurt? We hebben contractering van de aanbieders vindt in regionaal verband plaats. Die moeten ook op inschrijven en dan wordt dan getoetst of ze daaraan voldoen. Dus het vindt eigenlijk aan de voorkant vindt al plaats of ze wel aan alle voorwaarden in de contracten. Dat is al een heel dik pak waar ze allemaal aan moet voldoen. Dat wordt dan al getoetst. Bij de SVB vindt nog een, dat zien we niet de contracten, maar die controle, dat ligt voor een deel bij de SVB zelf. Die stelt zelf vast of de contracten die de cliënt gesloten heeft met zorgaanbieder, dat het wel klopt. En dat het ook arbeidsrechtelijk klopt en dat het voldoet aan de voorwaarden. Dus ik hoop dat dat een voldoende antwoord is op uw vraag.
Dank u wel. Goed, volgens mij hebben we voldoende gewisseld over dit punt. Dit is dus de inzet en de insteek die gekozen is om in ieder geval te voorkomen dat we in dezelfde positie raken als de vorige keer. En daar ziet eigenlijk ook het volgende agendapunt op. De gunning van de accountantscontrole voor het jaar 2018 in combinatie met de ontwikkeling van de interne beheersing. Meneer Van der Lisdonk, ook een korte presentatie. En u wist het wel.
Ja, goedenavond. De presentatie die ik u heb toegestuurd via Tris, dat was de oude presentatie van 4 december. Inmiddels staat er een nieuwe of komt er nog een nieuwe? In ieder geval, hij komt op Tris. Dus de presentatie die ik nu geef, die vindt u dus niet op uw iPad. Mijn excuses daarvoor, voor deze fout. Even teruggaan naar afgelopen jaar. We hebben in het afgelopen jaar een aantal accountscontroles gehad met vallen en opstaan, interne beheersing bij ons, accountscontrole aan de andere kant, problemen die erin zaten, etc. Het heeft tot de nodige vragen, ook soms irritatie geleid, zowel bij ons als organisatie, maar ook bij de accountant en ook zeker ook bij u af en toe. We hebben vorig jaar na de afronding van de jaarting hebben we het voorstel gedaan om te kijken van nou, hoe kunnen we nou de accountscontrole op een andere manier in gaan steken. En hoe zouden we dat op die manier dan ook het najaar aan u kunnen presenteren en daar een voorstel voor doen? Dat hebben we 4 december hebben we dat gedaan. Dat was een eerste opzet van hoe zouden we de interne beheersing opzetten en wat voor gevolgen heeft het dan? Of hoe zouden we dat samen kunnen doen met de accountant op een andere manier? Op basis daarvan zijn we verder gegaan en hebben we dus, daar waren we al mee bezig om te kijken, een aantal scenario's uitgewerkt. En die scenario's die heb ik dus nu in het raadsvoorstel gepresenteerd. Ik zal er heel snel doorheen gaan, want in die zin, het is een presentatie van 15, 16 pagina's en dat gaat niet binnen 10 minuten, dus ik zal een aantal dingen ook overslaan. Waarom dat we in controle zijn en dergelijke hebben we dus inderdaad allemaal gepresenteerd, dus een stukje herhaling van. Belangrijk is dat het in controle zijn, het verder gaat dan alleen puur de controle, accountscontrole, maar juist ook kijk naar andere aspecten van de interne beheersing. Daarbij hebben we ook gepresenteerd de rolverdeling tussen het college en u als raad. Hè, wat dat voor enerzijds kaderstellend is en uw rol ook als in de toezichthouding. We hebben deze 4 elementen gepresenteerd waarbij het gaat over interne beheersing. En waar het om gaat is dat als je puur kijkt naar de controle van de accountant, gaat het alleen over een aantal financiële dingen, belangrijke dingen. Maar als je praat over interne beheersing is dat een stuk breder. De ontwikkeling van de accountscontrole zelf staat ook niet stil. De afgelopen jaren, en dat begon al in 2015 en ook daarvoor, zijn er een aantal ontwikkelingen geweest die beschreven hebben hoe de accountscontrole zich zou kunnen ontwikkelen en ook hoe het zich ontwikkelt in de landen. Dat begon in 2015 al nog voor de sociale domein, de transities, van dat de gemeenten met meer in eigen hand zouden moeten nemen wat betreft interne beheersing en dus minder afhankelijk zouden zijn van de accountscontrole. Maar ook dat accountants op een andere manier zouden kunnen controleren en niet alleen maar op basis van de regelgeving die men door de AFM en dergelijke en de eigen regelgeving kan krijgt opgelegd, maar juist ook veel meer op de behoeften van de gemeente. 2016 is er nog de nodige onrust ontstaan en u zult nog herinneren de controles op het sociaal domein, wat ertoe heeft geleid dat we pas in september uiteindelijk een accountsverklaring konden krijgen. In 2016, een aantal maanden daarna, ook de terugtrekking van Deloitte, waardoor we dus over zijn gegaan naar BTB. Maar in de breedte, dat was niet alleen Deloitte, zag je dat grote accountskantoren zich steeds meer terugtrekken. En dat heel veel kleine accountskantoren zich op deze markt begeven. Accountskantoren die niet altijd aan alle kwaliteitseisen voldoen. In 2017 inderdaad het rapport, dus nog geen half jaar geleden, of ruim een half jaar geleden, zou je dat zeggen. Het rapport van de autoriteit financieel maakte dat de accountscontroles onvoldoende kwaliteit hebben. Dus, en dat zij kijken dan met name naar de dossiervorming van accountants. Dat zij daar onvoldoende onderbouwing kunnen zien waar de accountant hun oordeel op geënt heeft. Overigens is dat niet alleen kleine kantoren, ook de grote vier kantoren werden daar als onvoldoende, voor een groot deel onvoldoende, beoordeeld. De huidige opzet van de accountscontrole is heel sterk gericht op wat we net hebben gehad, de tussentijdse controle waar management uitkomt. En dan zijn we daarna maandenlang gefocust om de controle van accountant in de jaartingcontrole goed voor te bereiden en uiteindelijk af te ronden. Het heeft alles te maken met alle controles. Nou, we hebben het net over gehad over sociaal domein, wat er voor moet gebeuren en wat dat voor problemen oplevert om die dossiers elke keer goed op te leveren die de accountant wil hebben. En zoals de AFM al constateert, is nog steeds niet voldoende. Dus het zou eigenlijk nog veel meer moeten zijn. Het probleem is dat er dus ook bestuurlijk gezien, u als raad, eigenlijk maar heel beperkt contact heeft met de accountant. Dus ja, nou, net zoals nu net, was een contact. En rondom de jaarrekening heeft u nog een keer een contact. En dat is het dan eigenlijk. Maar echt een stukje met de accountant en ook met het college en ook met ons als ambtelijke organisatie kijken van hoe gaat het nu met interne beheersing, welke keuze zit erin. Dat hebben we net een keer gehad, maar dat zijn een aantal zaken die eigenlijk nooit hier aan tafel komen. Eigenlijk op het eind van, dan komt er een accountscontrole, nou ja, daar vindt u dan wat van en vervolgens gaan we over tot de orde van de dag. Daarnaast, de huidige opzet kent ook nog dubbelingen. Zal ik niet helemaal doorlopen, maar er zitten heel veel inefficiencies in. Dat er controles op controles op controles plaatsvinden. Onder andere, en niet het minst, door de AFM zelf weer, die ook de controles doet bij de accountants. Binnen accounts heb je de reviews, er is ook een controle op de controle van de accountant. De accountant controleert ons, wij hebben ook nog controles, et cetera. U kunt zich dat wel voorstellen. Als het doorgaat, en dat hebben we dus in december ook gepresenteerd, dan krijgen we steeds meer druk van de accountscontrole, terwijl we er zelf eigenlijk als in onze eigen interne beheersing steeds minder aan hebben. Dan zijn er dus drie dingen die we eigenlijk zouden moeten doen en waar we ook mee bezig zijn, waar we ook al een hele tijd mee bezig zijn, wat we in december ook hebben gepresenteerd, is dat we onze eigen interne beheersing zichtbaar gaan versterken. Dat wil niet zeggen dus dat we geen interne beheersing hebben of dat die onvoldoende zou zijn, maar ook daar, de account wil het zichtbaar hebben. Ze moeten kunnen zien dat het zo is. Dus daar besteden we nu ook aandacht aan, dat we dat ook kunnen aantonen. Nou, dat is precies wat we net al hebben gehad op het sociaal domein, maar dat geldt dus voor vergunningverlening, subsidieverlening, et cetera, geldt dat ook zo. We zijn bezig om te kijken hoe kunnen we dus die verbijzonder interne controle doorvertalen naar binnen de processen. Daar hebben we het in december ook over gehad, zodat het een veel betere beeld geeft en ook binnen de processen die beheersing beter plaatsvindt. En daarnaast, de heer Kolenbrander gaf het net al aan, zouden we ook graag met de accountant op een andere manier die controles zouden willen doen, zodat we niet meer alleen maar maandenlang bezig zijn rondom de jaartingcontrole om voor de accountant dossiers voor te vormen, maar andersom, dat wij gedurende het jaar bezig zijn, en dat, of dat nou maandelijks is of een aantal momenten in het jaar, maar in ieder geval een aantal reguliere momenten in het jaar waarbij we dus onze eigen interne beheersing en controles doen, waarbij de accountant over de schouders meekijkt, tegelijkertijd het dossier vormt en op basis daarvan tot een orde komt op het eind. Daar zitten dan nog wel een aantal stappen in. Dus het gaat over een betere aansluiting van de account op ons en andersom. En dan vervolgens is ook de vraag van, ja, hoe ga je dan verder met de accountant? Hè, wil je dat zelf meer in eigen huis hebben? Of zou je dat verder willen doen met een externe accountant? Ik ga er zo meteen nog even op in. Dat zijn een aantal stappen die ik, nou, ik net al op een gegeven moment heb aangegeven. En ik ga er nu ook even op in. Wat dat betreft de eigen accountant is op dit moment niet aan de orde. We hebben dat onderzocht. De commissie De Pla, waar ik net aangaf in 2015, die geeft dat expliciet als een mogelijkheid aan. Maar het betekent wel dat ook wij daar het nodige aan moeten voldoen. De kwaliteit van onze interne controle, de medewerkers, onder andere de heer Porti en ook een andere, mijn collega Heuveling, die zijn prima gekwalificeerd. Alleen ze zijn niet aantoonbaar, voldoen niet aantoonbaar aan de kwaliteiten die dus daar een account aan moet stellen. Dus ze voldoen niet aan die kwaliteitseisen. Dus dat heeft te maken met opleidingseisen en dergelijke. De heer Portiet heeft die opleiding wel, de heer Heuveling nog niet. Dus dat is de vraag of we daar op die manier in verder gaan. Een belangrijk aspect is ook, we hebben het vorige week gehad over de lokale rekenkamer. De rekenkamer zou een eigen account moeten controleren. Nou, we hebben niet een rekenkamer op die manier. Laat staan, als we een rekenkamer zouden hebben, dat die dat al zou kunnen. En gezien de omvang, dit vraagt ook een extra investering natuurlijk, ook in menskracht. Zou je dat ook met andere gemeenten samen doen? En ook dat is op dit moment niet aan de orde. Dus een eigen account, een T-keuze is er niet op dit moment. Als we verder gaan met die interne beheersing, verwachten we wel, dat hebben we net ook over gehad, en dat heeft alles met dat soort aspecten te maken, dat we uiteindelijk onze interne beheersing een stuk verbeteren, waardoor we en de accountscontrole, de druk daarvan een stuk kunnen terugnemen, en ook onze eigen interne controle op een andere manier kunnen opzetten. Waarbij we dan vervolgens veel beter aantoonbaar in controle zijn, en dus ook dat college een in control statement kan afleggen. Wat het overigens inhoudt, is nog steeds niet bekend. Dat zijn allemaal nog dingen die er moeten komen. Vervolgens inderdaad de aansluiting van de accountant. Daar zijn we eigenlijk al een stuk mee bezig. Nou, u heeft net ook al gehoord dat we een aantal zaken echt intensief met de accountant hebben overlegd. Het gaat erover dat we dus inderdaad met de externe accountant een heel andere relatie op gaan bouwen. Waarbij we dus gedurende het traject afspraken maken en kijken hoe kunnen we dat dingen efficiënt doen. Daar komt eigenlijk gewoon grof op neer. De planning die daarbij hoort, en dat is eigenlijk gaat het over 2018 en verder, is dat we dit jaar nog gebruiken om op een goede manier de interne beheersing goed op te zetten en ook en verder door te ontwikkelen zoals we dat nu ook met onder andere het sociaal domein hebben gedaan. Daar kunnen we natuurlijk de ervaring van de uitcontrole weer in meenemen en wat daar ook onder andere mee speelt, de voorzitter gaf net ook al aan, op het moment dat we op een andere manier u als raad ook bij een aantal zaken kunnen betrekken, dan zou daar ook een stukje leereffect in kunnen zitten. Namelijk datgene waar u graag aandacht aan zou willen besteden, waarbij we dan daar ook beter op in kunnen spelen. Bijvoorbeeld een auditcommissie, maar dat kan ook op een heel andere manier, dat kan ook met deze commissie, dat is echt aan u om dat verder in te richten, zou daar een optie voor kunnen zijn. Maar nogmaals, dat is echt helemaal aan u. Maar u, voorzitter, gaf net aan, we zullen dat komende tijd een aantal zaken voor uitwerken. Het tweede halfjaar zouden we inderdaad verder kunnen gebruiken om een aantal van die leereffecten uit te werken en om dan vervolgens in rond oktober met een voorstel te komen hoe we verder zouden kunnen gaan. En op basis daarvan zouden we dan dus ook eind van het jaar tot een andere besluitvorm kunnen komen hoe we dat echt die accountscontrole zouden willen insteken. Dat zou dan ook betekenen dat dus dan, als we deze direct zouden ingaan, dat we dan in het begin volgend jaar het meest optimaal zouden kunnen aanbesteden. Omdat je dan gewoon veel beter weet hoe je de zaken zou willen insteken. Wat je als organisatie en ook u als bestuur het prettigste vindt om op een goede manier daarin te werken. Dan hebben we een aantal scenario's. Het eerste scenario is dat we het huidige contract met onze accountant BTB nog een jaar verlengen. Dat is mogelijk. Dat heeft ook te maken met het contract wat we afgesloten hebben. We kunnen ook zeggen van nou, we weten het nu nog niet, maar we zouden graag met een nieuwe accountant aan de slag gaan om dat ontwikkelingstraject te kunnen doen, wat we net geschetst hebben. Dat zou op zich mooi zijn. De vraag is alleen of er accountants zijn die voor zo'n korte termijn en dan ook nog in een vernieuwingstraject op die manier daarop in willen stappen en daar hun capaciteit op willen inzetten. Omdat dan natuurlijk de capaciteit op dit moment in de kaasmarkt nog redelijk beperkt is. Een mogelijkheid die er ook is, ook op dit moment, is gewoon een standaard Europese aanbesteding doen. Waarbij we dus dan een traject ingaan van een aantal maanden. En waarbij we dan net voor de zomer, waarschijnlijk net na de zomer, een selectie kunnen doen. En nou ja, punt 4 zou een werving met een eigen account zijn, maar dat is dus, zoals ik net aangaf, niet aan de orde. Nou, als je kijkt van het opzet die ik net heb geschetst, waarbij we dus een aantal ontwikkelingen die we nu hebben ingezet op een goede manier zouden kunnen doorzetten, dan zou dat eigenlijk de huidige opzet en het huidige contact met de huidige accountant zou daar het beste bij passen. Dat geeft ons op ons als organisatie en u ook als bestuur de tijd om een aantal dingen goed te overwegen en op het eind van het jaar daar een aantal slagen in te maken. Maar nogmaals, die keuze is aan u. Hè. Optie 3 in die zin zou ook mogelijk zijn, gewoon een Europese aanbesteding voor 4 jaar met een aantal zaken die we dan ook daarin mee kunnen nemen. En dan zouden we in september met een nieuwe accountant verder kunnen. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Lieshoek.
Ja, het stappenplan.
Ik weet niet of er nog vragen zijn, maar die gaan dan met name over de manier. Ja, de ontwikkeling van de interne beheersing, daar ging dit verhaal over. Maar wat nu politiek voor ligt is, hier hebben we kennis van genomen, van de verschillende scenario's ook van die 4. Welke scenario we kiezen. Waarbij zeg maar de aanbeveling is om nog een jaar met de huidige accountant verder te gaan. Om dan ook die controle en interne beheersing om die wat verder uit te werken. Maar dat is aan u.
Voorzitter, een vraag over de orde.
Ja.
Ik kan me zo voorstellen als je als gemeente 10 nieuwe Volkswagenbusjes aanschaft. Dat je de bespreking bij wie je die gaat aanschaffen niet doet met de autodealer aan tafel. En hier zie ik voorliggen een vraag van, ja, willen we met deze huidige accountant nog een jaar verder gaan?
En de accountants zitten bij.
En hoezeer ik meneer Becker en de heer Wenting waardeer, vind ik het eigenlijk niet zo kies om die discussie nu in hun bijzaan zijn te gaan voeren. Is daar bij de voorbereiding van deze vergadering over nagedacht?
U was mij voor, want ik wilde in mijn betoog nog zeggen van, is ook nog de vraag of de accountant kan blijven zitten, ja of nee. Veel korter trouwens. Ik begrijp dat u al aanstalten maakt om weg te gaan. Ja. Nee, daar hoeven we het ook niet voor te leggen. Ik denk dat het ook de beste manier is dat we beraadslagen zonder uw aanwezigheid. Dan wachten we heel even geschorst voor 1 minuut en dan gaan we verder. Goed, we gaan verder. Het is livestream, dus we kunnen gewoon buiten volgen. Maar dat is even nebenbij. Wie mag ik het woord geven over het raadsvoorstel dat voorligt? Dus met andere woorden, kennis nemen van de interne beheersing en controle en de stappen die we daarin zetten. Maar het tweede, het belangrijke, de gunning van de accountantscontrole voor 2018 of... En er zijn er eigenlijk 2 keuzes. 1 EU aanbesteden of een jaar... doorgaan met de huidige accountant en vervolgens eind 2018 een besluit nemen. Liever niet. Meneer Peters.
Ja, dankjewel, voorzitter. Nog even met voorbehoud dat ik dit onderwerp nog in de fractie mee wil nemen. Neigen wij op dit moment heel sterk naar het optie 3, dus de EU-aanbesteding. En met reden, als we dan toch een nieuw systeem op gaan tuigen... Laten we het dan ook meteen met een nieuwe aanbieder doen. Want het risico, als je met een oude aanbieder een nieuw systeem op gaat tuigen en straks met een nieuwe aanbieder zit, wil die datzelfde systeem uit gaan voeren. Maar nogmaals, wij nemen dit morgenavond ook mee in de fractie.
Dank u wel, meneer Sprook.
Voorzitter, een vraag aan de heer Van Leersdonk. Hij heeft in zijn betoog voornamelijk ingezoomd op de optie om nog een jaar door te gaan met de bestaande accountant. Zo heb ik het altijd begrepen. Stel dat we voor optie 3 kiezen, heeft dat ook impact op de tijdslijnen die u geschilderd heeft?
Ik maak eerst even het rondje af, meneer Van Lieshoek. Dank u wel, meneer Sponk. Meneer Van Amerongen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, of, ik heb hier naar gekeken, we hebben over me zitten worstelen. Ook gezien de beraadslaging van de afgelopen tijd. Maar hoe het er nu voor staat. En we moeten het toch wel in de fractie bespreken, maar gaan wij voor keuze 1 nog een jaar door met deze accountant.
Dank u wel. ik begrijp dat u allemaal een voorbehoud maakt, maar dat is ook de bedoeling. Het is alleen maar een inventarisatie en in de raad beslissen we uiteindelijk. Meneer Vinken.
Ja, bedankt voorzitter. Wij gaan het ook nog in de fractie bespreken. Dus.
Nog geen tipje van de sluier oplichten?
Helemaal niet.
Oké, meneer Kolenbrander.
Ja, dank u voorzitter. Ja, inderdaad, wij moeten het ook nog in de fractie bespreken, maar in grote lijnen de presentatie en de onderliggende stukken die we gelezen hebben, lijkt het ons verstandig om voor optie 1 te gaan. En ik denk dat het goed voor de organisatie is dat die wat tijd krijgt om vooral die interne beheersing op orde te krijgen. En als we Europees willen aanbesteden, dan moet het allemaal heel snel gaan. Dan moet het dit voorjaar nog gebeuren of we van herfst afgerond zijn. En het lijkt ons allemaal een beetje snel, ook gezien de verkiezingen en alles. Dus ik denk, wij neigen naar optie 1.
Dank u wel. Meneer Kantekreems.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de eerste vraag die bij mij opkwam is van ja, over wat voor soort van bedragen praten we eigenlijk? Bij de onderhandse aanbesteding praten we dan over 100.000 euro, 50.000 euro. Ik zou daar graag even wat inzicht in willen hebben. Hetzelfde geldt voor optie 2, 2 jaar. Waarom willen we dat niet? Waarom willen we maar 1 jaar onderhands? En sowieso, wat is het drempelbedrag eigenlijk voor die Europese aanbesteding? Waarom zitten we daar opeens dan kennelijk boven als we een nieuwe accountant gaan zoeken? Ja, en tot slot ja, heb ik eigenlijk het idee van ja, de heer van de Lisdonk is en de afdeling is natuurlijk dus eigenlijk de deskundige. Als die zeggen van wij adviseren om onderhands 1 jaar aan te besteden, ja, dan ben ik in ieder geval geneigd om daarin mee te gaan. Maar dan zou ik nog wel graag een nadere toelichting willen horen van waarom u dat advies geeft. En waarom niet bijvoorbeeld 2 jaar? Of, nou.
Dank u wel, meneer Kantekreems. Meneer Van Lisdonk, iets over de kosten en nog een keer een pleidooi.
Dank u wel, voorzitter. Nou, laat ik inderdaad bij het laatste beginnen wat betreft de kosten. We gaan de huidige kosten zijn ongeveer 70.000 tot 85.000 euro, afhankelijk van het werk wat we moeten doen en het meerwerk wat erin zit. Op dit moment hebben we een contract, geloof ik, van uit mijn hoofd 65.000, 70.000 euro. Als we dat voor 1 of 2 jaar doen, ga ik uit van diezelfde bedragen, dus pakweg 130.000 tot 150.000 euro. De Europese drempel ligt op 200.000 euro. Dus als je 3 of meer jaren doet, dan kom je daarboven. En dan moet je dus, als je een contract van 3 jaar of meer hebt, dan zouden we dus moeten aanbesteden volgens de Europese richtlijnen. Dus dat is het. Voorzitter, ja?
Ja, voorzitter, mag ik daar even een klein vraagje over stellen? Namelijk, zeg maar even over de aanbesteding voor 1 jaar onderhands. Ik dacht dat het drempelbedrag wat wij voor onderhandse aanbestedingen algemeen hadden, 50.000 euro was. En als je dit bedrag hoort, dan zit het daar ruim boven.
Dat is op basis van ons eigen aanbestedings- of inkoopbeleid. En dan heb je verschillende mogelijkheden om inderdaad aan te besteden. De Europese aanbesteding zit op 200.000 euro. En daartussen hebben we dus verschillende grenzen voor onderhands, meervoudig onderhands en op. Hoe heet het? In ieder geval openbaar, maar niet Europees.
Ja. Ja, maar voorzitter, waar ik inderdaad op doelde was, zeg maar over de enkelvoudige onderhandse aanbesteding. Ik dacht dat het drempelbedrag daarvoor was, dat we dat met elkaar afgesproken hadden, 50.000 euro was. Dus ik, als je dan...
Ja, volgens mij probeert de heer Van der Lisdonk te zeggen dat dat wel bedragen zijn, maar die bedragen zijn vooral intern. En die Europees is keihard op het moment dat het meer dan 2 ton is, moet je Europees aanbesteden. Dus ja, dat begrijp ik.
Ja, en als ik heel gemeen wil zeggen, die bedragen die zijn vastgesteld door het college en niet door u als raad. Dus u mag het daar van afwijken, als u dat zou willen. Dat is eventjes daar gelaten. Maar even goed dat. Nee, maar kijk, het is natuurlijk logisch dat als we zeggen van we hebben een bepaald inkoopbeleid, dat we dat zoveel mogelijk volgen. Maar als je reden hebt om, en dat geldt trouwens ook voor allerlei andere vormen, met redenen van afwerken. Dat zijn dus even de bedragen. Dan de redenen, de verschillende opties. Ja, we hebben optie 1 met name voorgesteld, omdat we daarmee inderdaad als organisatie samen met deze accountant een aantal zaken die we hebben ingezet verder kunnen doorzetten.
Met name dat we onze eigen interne beheersing, zoals we dat voor ogen hebben, beter kunnen inrichten. En ook daar de zaken meer klaar voor zetten, zodat we inderdaad eind van het jaar beter weten wat we kunnen, hoe we dat kunnen en wat we dan ook van een andere accountant zouden vragen. Bijvoorbeeld als je praat over de ontwikkeling van een sterkere interne beheersing die zichtbaar is in de vorm van een auditfunctie. Dat zou je moeten hebben als je echt nog meer los wil komen van de accountant. Dan vraagt dat inderdaad, wat ik aangaf, een aantal eisen die je gewoon qua positie en qua kennis en kunde, opleidingen moet hebben, wil je daaraan voldoen. Als je daaraan voldoet, dan kun je inderdaad een aantal stappen anders doen met de accountant dan dat je er niet aan voldoet. Maar of we eraan kunnen en ook aan willen voldoen, dat is ook nog een discussie, want dat vraagt natuurlijk ook wat van de eigen organisatie, ook qua kosten, qua inzet, et cetera. Dus dat zijn afwegingen die we nu nog niet kunnen maken, maar die we dit jaar 2018, verder willen uitwerken, zodat we eind van het jaar daar een beter voorstel voor kunnen doen. Wat betreft de samenwerking met deze accountant en ja, de heer Peters zei wat betreft, als we nu aanbesteden, dan hebben we een nieuwe account waarmee je ook een nieuw systeem kunt opzetten. Ik kan me dat voorstellen, maar het is juist eigenlijk net andersom. Op het moment dat we nu gaan Europese aanbesteden, dan kunnen we wel wat eisen stellen of wat dingen aangeven, maar nog niet zoals we het echt zouden willen. Terwijl je dan wel voor 4 jaar gaat aanbesteden en je dus eigenlijk 4 jaar aan dat vastzit. En wil je daarin ontwikkelen? Het kan allemaal. Alleen, ja, dan ben je dus afhankelijk van wat je dan krijgt en wat je dan hebt. En als je dan een account hebt die daar eigenlijk niet in mee wil, dan zit je er wel aan vast. Terwijl het idee is eigenlijk aan het eind van het jaar, als je dan weet wat je wil hebben, dat je dan op basis van ja, ook persoonlijke contacten, want dan zit er een marktverkenning aan vast, met presentaties en dergelijke, waarbij je veel gerichter kunt vragen wat je eigenlijk wilt. Zodat je dan veel beter een keuze kunt maken. Dat is eigenlijk het idee. Dus het is net andersom. Europees, ja, dan zit je eigenlijk vast aan een wat verouderde methodiek. VVV, u gaf me aan van wat is nu als we optie 3 kiezen, wat is het effect op de tijdlijn? We gaan dan Europees aanbesteden. De tijd die we daar aan moeten besteden, kunnen we natuurlijk dan niet aan onze eigen interne beheersing besteden. We zullen dan onze focus met name houden op de jaarrekening, om dat in ieder geval gewoon goed af te ronden, logischerwijs. En een deel van de tijd gaat ook op aan Europese aanbesteding. Tegelijkertijd, als we het nu niet doen, kunnen we de tijd daar aanbesteden. Als we volgend jaar Europees gaan aanbesteden, zijn we die tijd ook kwijt. Maar dan heb je in ieder geval wat op een andere manier een aanbesteding en heb je op een andere manier ook voorbereid. Dus dat is het verschil op de tijdlijn. Het is een verschuiving van. Die heeft een aanbeving zijn nog van de keuze. Nou, u gaf alleen keuze 1 aan. Nou, daar ben ik uiteraard heel blij mee. Even kijken, volgens mij heb ik dan.
U hebt alles gehad. Ja. En volgens mij zo overtuigd dat het bijna een hamerstuk wordt inderdaad. Of ik moet me vergissen. Meneer Kantekremers, tweede termijn zijn.
Ja, ik had toch nog even een klein vraagje van. De accountant heeft verder zeg maar, net uw presentatie ook gezien, waarin zeg maar, uw advies ook genoemd werd van 1 jaar onderhands aanbesteden. Hoe voorkomen wij dat hij nu zeg maar, een soort van ja, vrijbrief heeft om maar een hoge offerte in te dienen en die gehonoreerd te krijgen?
Heel even wachten, even een rondje afmaken.
Nou, van hoe houden we nu, de accountant heeft net gehoord van goh, het advies van de heer Van der Lisdonk is eigenlijk en van de afdeling om hem nog 1 jaar onderhands aan te besteden. Hij zou daarop kunnen reageren door zeg maar een extra hoge. Hoe voorkom je dat?
Dank u wel, meneer Kantekremers. Niet? Niemand meer? Nou, dan ligt daar nog een vraag. Die vraag die u net gehoord hebt.
Ja. Nou, dat voorkomen we doordat het huidige contract geldt. Dus de huidige prijs, weliswaar verhoogd, maar dat is al dit jaar ook gebeurd, voor het sociaal domein, daar hebben we ook afspraken over gemaakt, dat is de prijs. Dus het is niet zo dat nu de account kan zeggen van nou, dan doe maar dubbele, want jullie hebben toch besloten om met mij verder te gaan. Nee, zeker niet.
Goed, dat was twee termijn en ik begrijp dat de heer Sluiter, de wethouder, ook nog behoefte heeft om nog een laatste klap op dit onderwerp te geven.
Ja, heel kort, want we hebben dat intern ook besproken. Want in principe is het iets van de Griffie en de Raad. Ik kan me wel vinden in het voorstel, zoals het ook gepresenteerd wordt. We hebben de afgelopen jaren met de accountant de nodige dingen meegemaakt. We hebben een grote stap gezet. Het sociale domein is helemaal bij ons terechtgekomen. En ik denk dat dit ook een mooi moment is om ook die verbeterslagen die we nog willen maken met de huidige accountant te doen. Dus ik kan hetgeen wat uw Griffie, uw voorleg, van harte onderschrijven.
Dank u wel. Ik weet niet of het helpt, maar iedereen neemt het mee terug naar de fractie. En we besluiten daarover in de gemeenteraadsvergadering 22e. Dank u wel. Dan ga ik verder met het volgende agendapunt. Dat is controleprotocol 2017 en het normenkader. Dat is iets waar wij als raad over gaan. Waar moet de accountant rekening mee houden? Welke marges mag die laten lopen en welke en waar vooral niet? Wie mag ik daarover als eerste het woord geven? Nou, hamerstuk. Dus 3% of was het allemaal, dat vinden we allemaal goede normen. Niet aanscherpen. De accountant een beetje moeilijk maken, maar ook de organisatie moeilijk maken. Niet. Nou, dan ga ik ervan uit dat het ook een hamerstuk kan worden. Ja. Ja, dus. Goed, ja. Wij moeten het toch wel over hebben trouwens. Punt 5 van de agenda, stimuleringslening voor kleine en microbedrijven. Ik weet niet of er nog een inleiding voor nodig is. Meneer Van der Liesdonk en meneer Poortie gaan weg. Dank voor jullie inbreng. En de hele afdeling Financiën natuurlijk. Maar ik ga toch naar het volgende agendapunt, die stimuleringsregeling. Ik weet niet of er nog een inleiding nodig is of dat we daar gewoon over gaan praten. Hammerstuk. Nou, iemand van u? Ja. Meneer De Lange.
Ja, voorzitter, ik heb uiteraard met veel interesse de conceptverordening gelezen. En mijn dank aan het college dat zij er zorg voor heeft gedragen dat dat zo snel op de agenda kon worden geplaatst. Ik heb gezien dat het een verordening is met vooral heel veel technische aspecten waaraan aanvragers moeten voldoen. Ik heb gekeken of dat allemaal tot een zorgvuldige procedure leidt en ben tot de conclusie gekomen dat dat inderdaad ook het geval is. Dus wat mijn fractie betreft hebben wij geen behoefte aan een nadere discussie in de gemeenteraad hierover.
Dank u wel, meneer De Lange. Wie anders nog? Meneer Haverdeel.
Ik weet niet of we erover gaan discussiëren, maar het past natuurlijk in de milieudoelstelling, maar dat blabla verhaal zal ik hier nu even achterwege laten. Dat doen we misschien wel in de raad. Ik weet ook niet of de heer De Lange dan al het verkiezingsfolletje klaar heeft, dat hij het initiatief heeft genomen om in ieder geval met dit microdier aan de slag te gaan. Maar dan mag ik best wel mee feliciteren, want het is een mooi initiatief. Ja. Waarvan akte. Waar ik wel benieuwd naar ben, is hoe de wethouder omgaat, want die maakt ook in ieder geval in de kanttekening een opmerking over het bedrag. Hè. Snel op, ontoereikend schrijft u ook. En dat heeft ook te maken met dat we aanvankelijk de huiseigenaren en de non-profit instellingen als doelgroep hadden. En we hebben er nu een derde kindje bij gekregen. Dat is op zich ook maar goed ook. Maar hoe gaat u... ik wil niet dat u de vinger aan de pols gaat houden, maar ik wil dat u iedereen gaat stimuleren om mee te doen. En dat we heel snel, dat u heel snel terugkomt, dat we met dat bedrag omhoog moeten. Maar ik ben heel benieuwd hoe u dat gaat organiseren.
Dank u wel, meneer Haverdeel. Meneer Vreeman.
Dank u wel, voorzitter. Nou, gezien het voorstel dat er voor ligt, kunnen wij ons daar in ieder geval wel in vinden. We horen wel graag van de wethouder ook een vorm van tussenrapportage over de stand van zaken. Mocht het nodig zijn om de bedragen bij te stellen, dan horen we dat natuurlijk graag. Hoe meer, hoe liever, ook al gezien de doelstelling daarvan. En aangezien de hele raad het amendement van de VVD unaniem heeft aangenomen met algemene stemmen, lijkt me dat voor wat dit betreft voor ons geen enkel punt.
Dank u wel, meneer Peters.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ook wij hebben inderdaad destijds het amendement gesteund en wij staan ook volledig achter dit voorstel waar wij nog wel tegenaan zaten te hikken. Was die 1500 euro, maar het blijkt dat andere aanbieders dat ook in ieder geval soortgelijke bedragen in rekening brengen. En wij hopen ook dat het succesvol gaat worden en dat we binnen korte termijn een voorstel krijgen om inderdaad het bedrag op te hogen.
Meneer Kantekrebers nog? Niet. Ja, tuurlijk mag u daar wat van zeggen. Meneer Engeveld.
Dankjewel, voorzitter. Natuurlijk, ik had dat ook al in de raadsvergadering van november toegezegd van moeten luisteren. We hebben dus 500.000 euro ter beschikking per jaar en dat voor 4 jaar lang voor duurzaamheidslening en stimuleringsregelingen. Deze regeling is er inderdaad bijgekomen en ik hoop ook dat we dan, want dat is het dan, dan moet je dus op een gegeven moment hebben gezegd voor 500.000 euro. Wanneer die 500.000 euro blijkt dat daar de bodem van in zicht komt, dan komen we graag terug bij de Raad met een voorstel om eventueel dus een tweede 500.000 euro ter beschikking te stellen. Ten aanzien van monitoren wij dat, want ik denk van nou die vraag komt zeer zeker vanavond. We hebben op dit moment 17 aanvragen bij de SVN lopen voor een duurzaamheidslening. En als we dus gemiddeld uitgaan van 7.000, 8.000 euro per aanvraag, dan kunt u snel uitrekenen wat er nou bij de SVN ligt. Dus. En we zijn nog maar 5 weken op stoom wat dat betreft. Dus ik ben blij dat er dus al zoveel aanvragen ligt. Dank u wel daarop.
Dank u wel, meneer Hengeveld. Iemand nog? Meneer Haverdeel.
Ik heb me een beetje verbaasd. U schrijft in het preadvies ontoereikend en u komt niet met een overweging om de raad voor te stellen met een ander bedrag naar buiten te gaan. Dat vind ik een beetje het vreemde van die opmerking.
Dank u wel, meneer Vinke.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan hier kort over zijn. CDA stemt hier mee in.
Oké. Meneer Hengeveld, ja.
Op de opmerking van de heer Averdeel. Nou, laten we nou eerst eventjes afwachten hoe dit loopt. We verwachten dat we... En dan kunnen we altijd nog bij de raad terugkomen. Dus laten we eerst nou eventjes hier een begin mee maken. En ik hoop met u dat we binnen de kortste keren naar de raad terug moeten voor een aanvullende krediet. Dank u wel.
Dank u wel. Voldoende. Kan het een hamerstuk zijn? Of moet er nog over gesproken worden? Oké, geen hamerstuk. Agendapunt externe vertegenwoordiging actuele portefeuillezaken. Iemand van u? Overige onderwerpen ter bespreking, niks aangemeld. Rondvraag ook niet. Dan zijn we bij agendapunt 8. Besluit tot het sluiten van deuren. Van de deuren. Tenminste, als 1/5 van het aantal aanwezige leden daartoe verzoekt. Of de voorzitter het nodig oordeelt. Ik weet niet of ik het nodig oordeel, maar het schijnt het nodig te zijn. Dus ik ga ervan uit dat u dat ook bevestigt. Dan schors ik de vergadering even voor 5 minuten.